Shalom en heel fijn dat je luistert. Ik wilde vandaag graag spreken over de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren, waar we nu precies in zitten. En voor veel mensen is het niet meer dan twee lekkere lange weekenden, lekkere vrije dagen, wat ook heel erg fijn is. Maar ik ben blij dat we ons toch mogen richten ook op God. En dat we verder mogen kijken dan de vrije dagen. Dat wij een diepere invulling vinden in onze Heer. Er zijn 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Eerst waren er 40 dagen vanaf Jezus' opstanding, vanaf Pasen tot aan Hemelvaart. En daarna 10 dagen van Hemelvaart tot Pinksteren. Die 40 dagen tot aan Hemelvaart wil ik heel kort samenvatten, om de omstandigheden en misschien ook wel de gemoedstoestand te beschrijven waarin de discipelen zich bevonden bij de Hemelvaart en daarna. 40 dagen is in de Bijbel vaak een periode van beproeving, waarna een grote verandering plaatsvindt. Een overgang naar iets nieuws, iets wat God gepland heeft. Bijvoorbeeld, nadat Jezus 40 dagen beproefd was in de woestijn, en natuurlijk het volk Israël dat 40 jaar in de woestijn rondliep. Gedurende de 40 dagen na Pasen verscheen Jezus tenminste 11 keer aan zijn discipelen. En hij sprak met hen over het koninkrijk van God. Maar we zien in Matteüs 28, vers 16 en 17, dat discipelen ook nog wat twijfelden. Jezus zegt op een gegeven moment: kleingelovigen, ik heb immers met jullie samen gegeten. En nog steeds is het moeilijk voor ze om te geloven hoe alles in elkaar zit en te begrijpen. En te geloven dat Jezus het echt is die teruggekomen is. Ze hadden ook een hele andere verwachting van Jezus' heerschappij, van Gods koninkrijk. Het verraad van Judas en de kruisiging van Jezus, dat moet er enorm ingehakt hebben als je verwacht dat hij letterlijk concreet koning zou worden over Israël op dat moment. Misschien is het wel traumatisch te noemen wat ze meegemaakt hebben. Lijkt mij wel eigenlijk. En in Handelingen 1 vers 6 staat ook: zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Daar was nog steeds die verwachting van een spoedig herstel van Israël. Een concreet plan wat voor iedereen, voor alle mensen zichtbaar zou zijn. Ook heel logisch gedacht menselijk gezien. In de Passion Translation staat: niet zij die bijeengekomen waren, maar elke keer als ze samenkwamen, vroegen ze hem: gaat u spoedig het koningschap herstellen? Het hield hem voortdurend bezig. Jezus was gekruisigd, daarmee leek alles ten einde. Toen was hij opgestaan, maar nu zou het dan gaan gebeuren. Maar als Jezus wordt opgenomen, zegt hij hen dat het niet aan hen is om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik dat deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Gods plan reikt zoveel verder dan wat wij kunnen zien. Het is zoveel groter en beter. Jezus belooft hen kracht van de Heilige Geest. En dan breekt de periode aan, de periode van die 10 dagen. En 10 dagen, getallen staan nooit voor niks in de Bijbel. Eigenlijk staat niks er voor niks, maar even over de getallen. Dat komt regelmatig voor bij een periode van testen. En ook een periode van waarin mensen klaargemaakt worden voor iets. Een periode van herstel. We vinden bijvoorbeeld in Genesis 24 een voorbeeld daarvan. Daar gaat de diener van Abraham een bruid halen voor Isaac. En hij heeft Rebecca ontmoet en hij weet dat zij het is. En de familie van Rebecca wil dan de bruid en de dienaar nog 10 dagen laten blijven. Maar in dit geval wilde Rebecca dat niet. Zij was klaar om de bruidegom tegemoet te gaan en te ontmoeten. En die 10 dagen waren in dit geval niet nodig. In Samuel 25, 1 Samuel is dat, bezwijkt de man van Abigail. Nabal heette hij, en hij stierf 10 dagen later. En op dat moment wordt Abigail door David ten huwelijk gevraagd. Daar zien we wel weer die 10 dagen. wachttijd als het ware. In Jeremia 42 bidt Jeremia voor het volk, als de tempel door Nebukadnezar is verbrand. En aan het einde van die 10 dagen, dan komt Gods woord tot hem. Er komen opbouwende woorden, woorden van herstel. Nog een voorbeeld, in Daniël 1 vers 12. Daar vraagt Daniël de dienaren van koning Nebukadnezar om 10 dagen alleen water te drinken en groenten te eten. Om te testen hoe het dan met ze gaat, om te zien of ze er dan beter uitzien. Want Daniël wilde niet alle spijzen van de koning nuttigen. De dienaar van Nebukadnezar is bang dat het menu van Daniël niet goed voor hem is. Dat hij er slechter uit komt te zien. En er moesten goed uitziende mannen zijn aan het hof. Maar tijdens die 10 dagen dat die dienaren dat dieet van Daniël volgen, gaat het juist beter met ze. Aan het eind zien ze er beter uit, na 10 dagen. En dan nog in Handelingen 2, vers 8 tot 11. Daar spreekt Paulus over een periode van beproeving in de gevangenis. Over een periode van 10 dagen. En dat zijn allemaal periodes van wachten, een test in volharding, een periode waarin herstel komt en het antwoord van God komt. En daarna is het klaar, dan is er blijdschap. 10 staat voor totaliteit ook, voor ordening en afronding in de Bijbel. En wat gebeurde er nou bij de discipelen in deze dagen tot aan Pinksteren? In Markus 16, vers 19 en 20 staat: nadat hij, Jezus, dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. Ze gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij, met de tekenen die ermee gepaard gingen. In Lucas 24, vers 50 tot 53 vinden we het volgende. Hij, Jezus, nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. En dan naar Handelingen 1, vers 1, en daar zien we het meest uitgebreid beschreven wat er zich afspeelde. Voor de ogen van de discipelen wordt Jezus opgenomen in een wolk. En terwijl ze nog omhoog staan te staren, komen er 2 mannen in witte gewaden. Die zeggen dat Jezus op dezelfde wijze zal terugkomen als hij weggegaan is. Op een dag zal hij terugkomen op de Olijfberg. Wat een bemoediging moet dit zijn voor de discipelen. De belofte van Jezus. De bemoediging dat de Heilige Geest komt. Dat ze hem zien opgaan naar de hemel. Een enorm groot wonder. Wat degene die twijfelen toch wel over de streep zou kunnen trekken. En dan de bevestiging van de engelen. Dat hij eens terug gaat komen. En ze gaan naar Jeruzalem, naar het bovenvertrek. Ze zijn daar met 11 discipelen. En met de moeder van Jezus en met de broers van Jezus. En met de vrouwen. Ze wijden zich aan gebed, vurig en eensgezind. En daar staat in het Aramees: met 1 ziel. En dan, terwijl ze eensgezind bidden en er ongeveer 120 mensen bij elkaar zijn, brengt Petrus die situatie met Judas ter sprake. De discipelen moeten weer aangevuld worden tot 12. 12 is een belangrijk getal. Denk maar aan de 12 stammen van Israël. Onder andere, of het Nieuwe Jeruzalem met de 12 stadspoorten. 12 maanden in een jaar en 12 uren in een dag. Het getal 12 en 10 zijn belangrijk in deze periode van hemelvaart tot Pinksteren. En dat wordt nog eens benadrukt omdat er ongeveer 120 mensen aanwezig zijn. 12 keer 10. En ze zijn dan hoogstwaarschijnlijk in de tempel of op het tempelplein. En niet meer in die bovenkamer waar ze eerst heen gingen. In Lucas zagen we ook dat ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. En ik weet niet of jullie de YouTube-video van Dick hebben gezien over waar de Heilige Geest viel en het belang van de plek waar de Heilige Geest viel. Als je die niet hebt gezien, is het vooral in deze periode een enorme aanrader. Het zijn 3 korte filmpjes met hele heldere uitleg. En met de reden daarbij waarom het belangrijk is waar de Heilige Geest kwam met Pinksteren. Heel interessant. Als je op Zacharia zoekt, krijg je ze volgens mij op YouTube gelijk te zien. Ik heb ze ook nog even opnieuw bekeken gisteren, omdat ik met dit onderwerp bezig was. En blijft heel erg boeiend. Maar in ieder geval, Petrus noemt de vreselijke daad van Judas en het afschuwelijke lot. En hij verwijst naar Psalm 69, vers 26. Een profetische tekst over het lot van de verrader. Laat zijn woonplaats een woestenij worden en laat niemand daar meer verblijven, staat daar. En Psalm 69 wordt bijna het meest aangehaald, las ik in het Nieuwe Testament, na Psalm 22. En Psalm 69 beschrijft het lijden van Jezus voor een heel groot deel. En Petrus noemt die psalm en hij noemt Psalm 109, vers 8. Laat een ander zijn taak overnemen. De taak van Judas als discipel moet door een ander overgenomen worden. En aangezien ze voortdurend aan het bidden en lofprijzen waren, kunnen we aannemen dat dit idee niet zomaar van Petrus kwam, maar dat het van God kwam. Ook is het Gods woord in de psalmen dat dat zegt. En dat is een bevestiging en ik denk dat dat wel troost heeft gebracht aan de discipelen. Dat alles gaat zoals het voorspeld is. Aan het eind van het Johannes-evangelie zien we namelijk nog dat er, ja, bezorgd ook denk ik, gevraagd wordt naar het lot van Judas. Wat zou er met hem gaan gebeuren? Het lijkt me allemaal redelijk lastig, ja, ook traumatisch misschien wel mag ik wel zeggen, wat er met Judas is gebeurd. Hij is gevallen, na zich opgehangen te hebben. Zijn buik is opengegaan, hele bloederige toestand. Die plek wordt zelfs bloedgrond genoemd. Plek die hij kocht met het geld van zijn verraad. Alle inwoners van Jeruzalem hebben ervan gehoord, staat er ook nog. Dat is ook niet niks. Maar Petrus geeft het volgens mij op deze manier een beetje een plek. En het wordt afgerond. Er komt een nieuwe discipel. Dat wordt Matthias. Het moest iemand zijn die van begin tot eind bij hen is geweest. En het was Jozef, Barsabbas of Matthias. Het lot viel op Matthias, nadat ze gebeden hebben, Heer, wijst u degene aan, u kent alle harten. En dan zijn ze weer met 12, klaar voor de nieuwe fase. Alles is weer compleet na deze dagen van aanbidding en gebed, er is herstel gekomen, het oude is afgesloten. En we kunnen misschien een beetje meeleven deze 10 dagen met de discipelen, niet helemaal. Natuurlijk, we hebben niet meegemaakt wat zij meemaakten. En de Heilige Geest, die is er al. Maar toch is er voor ons ook een verwachting. Wij zijn ook in afwachting van Gods plan. En we mogen denken aan Gods belofte dat Jezus zal terugkeren op aarde. We weten niet wanneer, dat is niet aan ons om te weten. Maar de discipelen wisten ook van tevoren niet wanneer de Heilige Geest zou komen. En we mogen een verwachting hebben naar God. En niet alleen naar de terugkomst van Jezus, zoals ook in Zacharia 14 vers 4 staat. Hij zal zijn voeten op de olijfberg planten. Maar we mogen hem ook aanbidden, eensgezind zijn in gebed, hem onze verlangens kenbaar maken, ook onze verlangens om herstel. Vragen om hulp en herstel van wat moeilijk is geweest, van wat anders ging dan wij verwacht hadden, zoals bij de discipelen. Wat wij anders voor ogen hebben gehad. We mogen hem verdriet geven en pijn die we gedurende het leven hebben opgelopen. En ook vertrouwen dat hij herstel brengt. En dat zijn plan altijd groter is en beter is dan wat wij verwachten of wat wij kunnen zien. En ik wil graag afsluiten met een tekst. Aan het einde van het Johannes-evangelie, een hele mooie tekst. Die moet ik nog even opzoeken. Want dat eindigt niet bij Johannes met de hemelvaart. Tenminste, niet op die manier staat er. En Johannes zegt, Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden, één voor één, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Echt een prachtige tekst, vind ik dat. En toen dacht je uiteraard nog in boeken en niet in computers. Maar denk eens in hoeveel dat geweest moet zijn wat Jezus gedaan heeft op aarde. En dan wil ik nog afsluiten met het gebed. Lieve Vader God, ik dank u voor uw volmaakte plan. Voor Jezus die voor ons stierf, gekruisigd werd en de dood overwon. Onze opgestane Heer, die zit aan uw rechterhand. Ik dank u voor de Heilige Geest, die ons troost, leidt en helpt hier op aarde. U kent van iedereen de harten, Heer. U weet van iedereen wat ze nodig hebben. En ik bid u om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Voor ons allemaal. Amen.